een hand gegeven, maar dat is niet zo verstandig, hè, vandaag de dag. Dus we doen het met een mondelinge groet. Hartelijk welkom, ook van mijn kant, op deze avond over Christus en de gemeente. En we gaan het vooral hebben over de geestelijke gaven vanavond. U bent er wel. Reinhard zei net al, er zullen vast wat zijn die vanwege ziekte of vanwege gevaar voor ziekte niet gekomen zijn. Maar we vertrouwen dat God ons vanavond gaat zegenen en ons dingen gaat leren die van belang zijn voor het functioneren van de gemeente. Ik wil dat even onderstrepen. Ik sta hier niet om uw intellect te verzadigen. Ik sta hier niet om uw hoofd te informeren. Maar we zijn hier vanavond samen om ons leven te transformeren. Dat is de bedoeling van het woord van God. In dit geval ook bijzonder de gemeente, het gemeenteleven. En we gaan het vanavond hebben over een heel specifiek thema. De gaven van de Heilige Geest. Te onderscheiden van de gave van de Heilige Geest. Dat is de persoon van de Heilige Geest. Petrus zegt dat, hè, Handelingen 2 vers 38, bekeer u. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dan bedoelt hij eigenlijk de Heilige Geest inwonend. Dus dat hij in ons komt zoals op de Pinksterdag en zoals bij een christen bij zijn wedergeboorte. Hier gaat het over de gaven van de Heilige Geest. En dat zijn eigenlijk de instrumentaria die de Heilige Geest aan de gelovigen ter beschikking stelt om het lichaam van Christus te bouwen en te dienen. En dit is best een ingewikkeld thema. En toch gaan we het proberen vanavond, als u het goed vindt. Verwacht niet dat ik hier alle antwoorden kan geven op vragen die er leven. Dan zouden we meer nodig hebben dan een uurtje. Het is eigenlijk een uurtje is natuurlijk veel te kort om erover na te denken. Maar wat ik gedaan heb is, ik heb met hulp van anderen, moet ik zeggen, heb ik een PowerPoint gemaakt. Daar ga ik vanavond dingen uit overslaan, maar er staan eigenlijk heel veel dingen ook over geestelijke gaven die eventueel ter beschikking gesteld kan worden. Onder andere staan er heel veel dia's in over alle geestelijke gaven die in het Nieuwe Testament genoemd worden. Dat zijn er heel wat. En die worden allemaal één voor één op een dia uitgewerkt met bijbelteksten en gebruik, hoe dat in het Nieuwe Testament terugkomt. Dus dat vind ik wel heel erg mooi om dat aan u ter beschikking te stellen. Ere wie ere toekomt. Ik heb het materiaal vooral gekregen, vooral die dia's met die beschrijving van die gaven van broeder Thijs van Rijn. Niet zo'n hele bekende naam, maar hij is kerkplanter in Landgraaf, in Zuid-Limburg. En heeft ook best veel studie gedaan naar de geestelijke gaven. Ik begin met wat stellingen, om u een beetje in stelling te brengen, om het zo te zeggen. De eerste is, en als u het eens bent, als jij het eens bent, dan zou ik het fijn vinden als je even je hand opsteekt. Dan weet ik een beetje welk vlees ik in de kuip heb. Geestelijke gaven zijn voor geestelijke leiders. Wie is het daarmee eens?
Onder andere.
Onder andere, kijk, heel goed. We zijn wakker. Ze zijn ook voor geestelijke leiders. Voor wie nog meer dan?
Voor ieder kind van God.
Ja, mooi. Twee. Geestelijke gaven passen bij je persoonlijkheid. Wie zegt ja? Wie zegt nee, dat hoeft niet. Geestelijke gaven waren voor de handelingentijd. Ook. Ook. Maar niet alleen.
Ook voor nu.
Nee, ook voor nu. Als u zou zeggen, ze waren alleen voor de handelingentijd, wat trouwens een aanzienlijk deel binnen de christenen zeggen. De zogenaamde cessationists, streeptheologen worden ze wat onderbiedig genoemd. Die hebben eigenlijk gezegd, dat is een apostolisch tijdperk geweest, eerste eeuw. En ze zeggen zelfs, je ziet dat er in het leven van Paulus al minderen. En de geestelijke gaven, sommigen zeggen alle geestelijke gaven. Anderen zeggen vooral de wonderbaarlijke gaven. Denk vooral genezing, tongentaal, profetie. Functioneren niet meer zoals in de eerste gemeente. Dat is een hele groep theologen die dat beweert. Ik sta zelf op een andere lijn. Ik geloof dat de geestelijke gaven ook voor nu bedoeld zijn. Die lijn zal ik vanavond ook hanteren. Overigens heb ik respect voor mensen die daar anders over denken. Het is niet de kern van het evangelie. Dat is denk ik altijd wel goed om dat te zeggen. We hebben het niet over het kruis en de opstanding. We hebben het over het functioneren van de gemeente. En dan specifiek over de geestelijke gaven. Dus mensen die er anders over denken, kunnen toch nog steeds hele kostbare broeders en zusters zijn. Ik sta vanavond wel op een andere lijn. Een interessante persoonlijke vraag. Wie zegt, ik heb zicht op de geestelijke gaven die God mij gegeven heeft? Ik denk dat ik een beetje zicht heb op waar God mij in het lichaam geplaatst heeft en welke gaven mij zijn toevertrouwd. Wie zegt, nou, enigszins heb ik daar wel zicht op.
Enigszins.
Wie zegt, nou, eigenlijk niet zo. Vind ik wel een best wel een zoektocht. Dat is eerlijk hoor. Ik moet zeggen. Mooi. Geestelijke gaven zeggen iets over je geestelijke volwassenheid. Wie zegt, ja, daar ben ik het mee eens. Wie is het er niet mee eens? Waarom ben je het er niet mee eens? Even achter.
Het eerste wat opkwam was dat het vers dat de geest geeft aan wie hij het wil. En het eerste wat opkwam dat ik dacht van, nou, dat maakt voor mij niet per se heel veel uit hoe ver je bent op geestelijk gebied.
Waar hebben we het de laatste keer over gehad? De vleeselijke gemeente, ja. En welke gemeente hebben we vooral besproken? De Korintiërs, ja. En wat heb ik van die Korintiërs gezegd? Wat zegt de schrift over hen? Dat ja, ze hebben alle gaven functioneren daar. Ik weet er één. Maar, zegt Paulus, twee hoofdstukken verder, jullie zijn nog zuigelingen, jullie zijn vleeselijk. Met andere woorden, dat de gaven functioneren, zegt nog niet per se iets over de volwassenheid van de gemeente. Want hoewel ze daar bij wijze van spreken allerlei geestelijke gaven hadden, ze verketterden elkaar ook nog. Het is wel belangrijk om te zien. Ik kom daar straks nog even op terug. Ik wil beginnen in Efeze hoofdstuk 4 om iets als een inleiding te geven over het lichaam. Dit is het belangrijkste hoofdstuk wat we vanavond bespreken. Efeze hoofdstuk 4. Waar Paulus de gemeente als één lichaam beschrijft. Als u een HSV-vertaling hebt, dan staat daar boven één lichaam en één geest. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte van de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door onze liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Efeze 4. De gemeente als lichaam. Dat is niet alleen in Efeze 4, Het bekendste hoofdstuk waar we vanavond op wel komen is 1 Korinthe 12, waar Paulus het beeld van het lichaam eigenlijk nog specifieker uitwerkt. Bijna kinderlijk. Het moest eigenlijk ook wel, want tegen de Korintiërs zei hij, jullie zijn nog kinderlijk. Bijna kinderlijk legt hij uit hoe een lichaam werkt en hij zegt op een gegeven moment, het oog kan tegen de hand niet zeggen, omdat jij geen oog bent, hebben we jou niet nodig. Dus hij legt de collectiviteit van het lichaam uit, namelijk allemaal lichaamsdelen die samen één lichaam vormen. En tegelijkertijd legt hij de diversiteit uit, namelijk dat een oog toch echt anders is dan een hand. Dat is een geheim. Paulus heeft daar een beeld voor gevonden, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij zegt, kijk naar je lichaam. Het is één bestaande uit allerlei verschillende delen. Een oog ziet er nogal anders uit dan een hand. Het heeft ook een totaal andere functie, maar samen met al die andere delen vormen ze het lichaam van Christus. Het is een machtig samenspel. En dat beeld gebruikt hij voor de gemeente. De gemeente als lichaam. In de Bijbel zijn er natuurlijk veel beelden die de gemeente omschrijven. Maar de gemeente als lichaam is het meest relevante beeld met betrekking tot de gaven van de geest. Dat beeld kun je het best gebruiken als je de gaven bestudeert. De gemeente als lichaam benadrukt. De gemeente is geen organisatie, maar is levend, groeiend organisme, zoals een lichaam dat is, een menselijk lichaam. De gemeente is georganiseerd, maar ze is geen organisatie. Dat is het verschil tussen het Rode Kruis en de gemeente. Dat is het verschil tussen de korfbal en de lokale gemeente. We zijn geen vereniging, we zijn een organisme. Dat betekent, we delen in hetzelfde leven. We hebben niet dezelfde hobby. Mogelijk ook. Maar we delen in hetzelfde leven. Wat bindt ons samen als gemeente? Dat is dat we allen door één geest tot één lichaam zijn gedoopt. 1 Korinthe 12, 26. Ja, wij allen zijn van één geest doordrenkt, zegt Paulus. Dus als iemand de geest van Christus niet heeft, als hij niet opnieuw geboren is, behoort hij niet tot het lichaam. Je kan wel in een samenkomst zitten. Maar het wezen begrijp je niet. Het is heel belangrijk om dat te zien. Wat bindt ons samen? En wat bindt u als lokale gemeente samen? We passen het toe op de praktijk van het gemeenteleven. Is niet zozeer dat u, ik maak het een beetje spannend, dat u zegt we hebben eenzelfde doopvisie. Het is niet zozeer dat u zegt, wij kijken op eenzelfde manier naar het leven. Dat is niet wat u samenbindt. Wat u in essentie samenbindt, is dat u de geest van Christus hebt en dat ik de geest van Christus heb. En daar heb je de gemeente. Meer is het niet. En minder is het niet. Het is heel veel. Want daardoor krijg je een ander zicht op heel veel dingen. Maar dat is eigenlijk het gevolg. Het gaat om het delen in de geest van Christus. Het is een organisme. En een organisme leeft. Halleluja. We leven. Geestelijk leven. En we groeien. Het gaat niet zozeer over aantal, maar we groeien geestelijk. Tweede wat je kan leren van het lichaam als beeld van de gemeente is dat we afhankelijk zijn en onderdanig zijn aan het hoofd, dat is Christus. Als u mij vanavond, als u mijn hoofd eraf hakt, een beetje gruwelijk, een beetje barbaars, maar stel dat u dat zou doen, u hakt mijn hoofd eraf. Hij ging een bijbelstudie geven in Deventer en hij is onthoofd. Wat een verhaal. Dan is het gewoon klaar. Dan is het echt klaar. Als je een christen losmaakt van Christus, dan is het gewoon klaar. Het is even radicaal als eenvoudig. Een christen zonder verbinding met Christus is geen christen. Het hoofd is fundamenteel. Het lichaam is ook onderdanig aan het hoofd. We zijn afhankelijk van het hoofd, we zijn ook onderdanig aan het hoofd. Hier zit het beleidscentrum. Kijk, mijn hand doet dit, maar dat is alleen maar op aansturing van het hoofd. Ja. Dus wij zijn onderdanig aan, afhankelijk van het hoofd. Het draait ook om het hoofd. Kijk, bijvoorbeeld nu, de meeste van u zitten geïnteresseerd te luisteren, u kijkt allemaal naar mijn hoofd. Ik vind het een magnifiek beeld dat Paulus uitlegt. Toen ik vanavond binnenkwam, en u binnenkwam, zei ik, hey, daar is Hans, of daar is Piet, of daar is Margriet. En dat zien we natuurlijk aan het hele lichaam, maar we kijken naar het hoofd. Het hoofd is eigenlijk het plaatje van ons hele lichaam. Zo eigenlijk ook in de gemeente. Dat als de wereld de gemeente ziet, dan moeten ze het hoofd zien. En dat is Christus. Mooi, hè? Zoveel heilig beeld. En het lichaam, C, het lichaam leert ons, en dat is magnifiek in Gods schepping, maar ook in Gods herschepping, in de wedergeboren, is, dat zei ik net al, is dat we, mijn lichaam hier, ik besta uit, ik weet niet eens hoeveel, ik ben niet zo goed in biologie, maar ik besta uit tientallen, waarschijnlijk honderden delen. Ja, dat is ontelbaar. Het is ongelooflijk. En dat zeg maar mijn lichaam functioneert nu, dat ik kan praten, dat ik kan bewegen, dat is alleen maar omdat er een magnifiek samenspel is tussen de onderliggende delen. En als je wat ouder wordt, trouwens dat kan ook als je jong bent, en een aantal lichaamsdelen functioneren, niet stel dus ik heb een hernia in mijn rug, dan kom ik heel erg moeilijk vooruit. En de reden is, één of meerdere delen functioneren niet, of niet naar behoren. Maar dat ik hier kan springen en eventueel de koprol zou kunnen doen, dat heeft ermee te maken dat het geheel samenwerkt. Het is één lichaam, maar het zijn duizenden delen. Zo ook met de gemeente. We zijn één lichaam, u misschien een oog, een volgende een hand, de volgende een vinger, de volgende een voet, de volgende, noem maar op. Maar samen is het één. Prachtig hoe dat functioneert. Paulus legt dat hier uit. Hè? Vers 1 tot 6. Hebt u Efeze 4 nog voor u? Vers 1 tot 6 beschrijft, voor degene die een aantekening maken, beschrijft de eenheid van de gemeente. 1 tot 6. Daar zegt hij trouwens één lichaam, één geest, één Here, één hoop, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Hij zegt, we zijn één. Eén, zegt hij. Het is één lichaam. Dat is heel belangrijk. Als lichaam worden we geroepen om in eenheid te wandelen. Maar vanaf vers 7 maakt hij een hele andere sprong. Dat is goed om te lezen. Dit is een bekend hoofdstuk, maar denk ik toch weinig begrepen. Waar hij in de eerste 6 versen de eenheid van het geheel benadrukt, ik hoop dat u me volgt, maakt hij in vers 7 de stap, maar, zegt hij. Aan ieder, en hij bedoelt dan iedere gelovige, aan ieder lichaamsdeel, van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. We zijn divers in de genadegave die Jezus aan een ieder uitmeet. We hebben verschillende gaven ontvangen. En dat maakt dat we tegelijkertijd ook divers zijn. Gelukkig maar, stel dat we allemaal dezelfde gaven hadden. Zet je 10 ogen op een rij. Ja. 2 is voldoende. We hebben liever nog 2 handen en 2 voeten. Dan wordt het meer een lichaam. We zijn divers. Vervolgens legt hij vanaf vers 8 uit. Dat is ik volg even de tekst hier nu. Dus het is goed om mee te lezen. Vanaf vers 8 legt hij uit waar de gaven vandaan komen. Die gaven die we zo gaan bespreken. Het is belangrijk, hij zegt die gaven, vers 8, die hebben te maken met de overwinning van Jezus Christus. Vers 9, wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook is neergedaald in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, dat is Jezus, is ook degene die opgevaren is. Ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. Dus de gaven van de Heilige Geest, straks bespreken we ze concreet. Dat zijn buiten zou je kunnen zeggen. Of het is een buit die de Heer Jezus heeft verworven. En hij is ten hemel gevaren en 10 dagen na zijn hemelvaart heeft hij zijn geest, inclusief de geestelijke gaven, uitgestort. Die zijn dus beschikbaar gekomen door het offer, door de opstanding en door de hemelvaart van Jezus Christus. Dat legt Paulus uit. Het is een geschenk van de overwinnaar Jezus Christus. Als je een geestelijke gave hebt, en iedere christen heeft er tenminste één, dan heb je die gekregen. Het woord zegt het al, het is een gave. Gave. Heel veel christenen die onvolwassen zijn en opvallende gaven hebben, vergeten dat. Als ik hier vanavond sta en ik zeg, ik heb een cadeau gekregen van mijn vrouw. Ik zeg, dit heb ik vandaag gekregen. En ik benadruk dat ik het niets voor betaald heb, dat ik het ook niet verdiend heb, maar dat ik het gekregen heb, dat brengt mij in een positie van nederigheid. In een positie van rentmeesterschap. Ik wil daar goed mee omgaan. Ik heb een cadeau gekregen. Dat is het woord in het Grieks. Charismata, dat betekent genade cadeau. Geestesgave, charismata in het Grieks. Genade cadeau. Niemand van ons heeft een mooie geestelijke gave omdat je zo'n mooie christen bent. Het is een genade gave. En ze komen voort uit Jezus' opstanding. Paulus zegt dan in vers 11, ik ga een stap verder. Hij zegt, hij heeft sommigen gegeven. Het eerste cadeau, de eerste groep gaven, ik ga ze dat nader uitwerken, zegt hij, dat zijn apostelen, anderen weer profeten, weer andere evangelisten, herders en leraars. Hij noemt die 5 bedieningen, 5 personen eigenlijk, je kunt zeggen, die eigenlijk een gave worden. Ik heb hier geschreven, met het ontvangen van een gave worden mensen zelf een gave aan de gemeente. Dus in de gemeente zijn er specifieke, ik noem dat even toerustingsgaven. Misschien is het hier nog helemaal duidelijk, maar daar kom ik zo wel op. Toerustingsgaven. En hij zegt profeten, apostelen, herders, leraars, evangelisten. Dat is de eerste groep genadegaven die sterk gekoppeld zijn aan een persoon. Want hij spreekt niet over profetie, maar over profeten. Hij spreekt niet over evangelisatie, maar over evangelisten, mensen. Toerustingsgaven. Nou, cadeaus die gegeven worden. Nou, die toerustingsgaven, vers 12, die zijn er om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Waarom heeft de gemeente herders, leraars, apostelen, profeten, evangelisten, ook wel genoemd de 5-voudige bediening. Waarom heeft de gemeente die gekregen? Om de heiligen, de gemeente, vers 12, toe te rusten. En dat woordje toerusten is in het Grieks katartismos of katartizo. En dat heeft een brede toepassing en betekent herstellen, voorbereiden, toerusten of in goede werkende staat brengen. Dus een evangelist is aan de gemeente gegeven om de heiligen, dat zijn de gemeenteleden, te leren een evangeliserende levensstijl te hebben. Wij denken vaak, er is een evangelist in de gemeente en die moet gaan evangeliseren. Hier staat, er zijn specifieke toerustingsgaven, vaak gekoppeld aan de persoon, die zijn er om anderen toe te rusten. Heiligen, dat zijn christenen, wedergeboren mensen, toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dat geldt voor de herder, dat geldt voor de leraar, dat geldt voor de profeet, dat geldt voor de apostel, dat geldt voor de evangelist. Ze zijn er om toe te rusten. Om het hele lichaam in werkende staat te brengen. Zo, zegt Paulus vers 15, en vers 13 tot 15, vers 13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Vers 14. Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. Nou, dan sla ik wat over. Vers 15. Maar dat wij door onze liefde aan de waarheid in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Waarom zijn er geestelijke gaven? Je zou kunnen zeggen, om ons tot geestelijke volwassenheid te brengen. Vers 13 noemt dat heel positief. Ik blijf even heel dicht bij de tekst, want we doen Bijbelstudie vanavond. Straks ga ik wat meer thematisch. Vers 13 zegt het heel positief. Kijk, totdat wij komen tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Vers 14 verwoordt het negatief. Geen jonge kinderen meer. Heen en weer geslingerd door elke wind van leer. Vers 15 weer positief. Maar dat wij, door onze liefde aan de waarheid te houden, naar Christus toe groeien. Dat is het doel. En daar hebben wij geestelijke gaven voor nodig. Daar hebben wij toerusting voor nodig. En die toerusting is aan de gemeente gegeven. In de vorm van, in dit geval, leiders, leiderschapsgaven, toerustingsgaven, die andere gemeenteleden helpen om volwassen te worden. En daardoor, vers 16, sla even om, vers 16, wordt het lichaam opgebouwd. Het einde van vers 16 zegt, zo, op deze manier, verkrijgt het lichaam zijn groei. Met andere woorden, Paulus beschrijft een groeimodel. Hoe gaat het lichaam groeien, zegt hij op deze manier. Van hem uit, dat is Christus die het hoofd is, begin vers 16, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Een band is hier het kleinste lichaamsdeel. Elk band is nodig. Elk spiertje, elke pees, elk gewricht is nodig. En van hem uit, van het hoofd, wordt het lichaam gebouwd. En zo groeit het lichaam, zo verkrijgt het zijn groei tot opbouw in zichzelf, in de liefde. De gemeente is maximale participatie. Iedereen doet mee. Iedereen doet mee. Iedereen heeft een plek. Als mijn hand zegt, ik stop mee te doen, dan heet ik vanaf nu gehandicapt. Veel plaatselijke gemeenten zijn gehandicapt omdat men de gaven niet inzet. Omdat mensen geloven, ik heb geen gaven, ik kan niet bijdragen. Of mensen passief zijn, mensen hun roeping niet kennen. Maar de bedoeling is, dat legt Paulus hier aan de Efeziërs uit, is dat het hele lichaam, dat de elementaire delen, hoofd, handen, armen, benen, ogen, mond, oren, die elementaire, zichtbare delen functioneren, maar ook de onzichtbare delen. Het is ook wel handig als je nieren het doen. U ziet mijn nieren niet. Maar als mijn nieren het niet meer zouden doen, was ik hier vanavond toch niet. Met andere woorden, iedereen heeft een plek in het lichaam. Meer zichtbaar, de ander meer onzichtbaar. En de bedoeling is dat we allemaal meedoen. Allemaal. Hoe zegt hij het? Elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Ik zeg het nog een keer, maximale participatie. En daarom zijn die toerustingsgaven, we maken dat straks concreter, zijn, ik geef eigenlijk de theorie, zijn heel erg belangrijk. Namelijk dat als je in de gemeente komt, dat er broeders en zusters zijn die de jongere gelovigen leren, niet alleen ik ben zo blij, Jezus redde mij. En ik ben onderweg naar de hemel. That's it. Maar dat je zegt, weet je, jij bent ingevoegd in het lichaam. Het is de bedoeling dat je mee gaat bewegen. Het is de bedoeling dat je je plek in gaat nemen. Want Efeze 4 vers 16 zegt, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Weet je wat dit betekent? Wat Paulus hier zegt, dit zijn die theologische Pauluszinnen. Die nauwelijks tot ons doordringen. Maar wat hier staat is, de groei hangt af van de mate waarin iedereen meedoet. Het is overeenkomstig de mate waarin iedereen werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Dus als de helft, zeg maar, niet meedoet. En dan heb ik het niet over dat je soms je liedjes meezingt. Ik heb het over dat je een fundamentele inzet levert aan de gemeente. Je gave inzet. Dat gekregen cadeau inzet. Of het nou dienstbaarheid is, ontferming is, bemoediging is. Of het nou profetie is, of het nou evangelisatie is. Wat het ook is, dat je het inzet en dat je zegt, Heer God, dit is niet voor mezelf. Om op mijn kamertje lekker te genieten. Maar dit is de bedoeling dat dit in de gemeente functioneert. Heer, dit is een tool, een instrument dat u mij geeft en ik wil dat inzetten. En als dat functioneert, dan, ja, zeg maar, dan gaat het lichaam bewegen. Daarom is het heel belangrijk dat het leiderschap van de gemeente, je zou ook kunnen zeggen de volwassen christenen in de gemeente, leren de jonge gelovigen toerusten, Efeze 4 vers 12, in het Engels to equip, in staat stellen om mee te doen. Ontzettend belangrijk. Want u moet dat beeld van het lichaam voor uw ogen hebben. En u moet zien, al die lichaamsdelen moeten meedoen. Concreter. Daarom gaf de Heer Jezus geestelijke gaven aan de gemeente. Iedere christen heeft bij zijn wedergeboorte één of meerdere geestelijke gaven gekregen. Je hebt, het voert er verder om dat vanavond te bespreken, maar ik denk dat de Bijbel leert dat er gaven zijn die, zeg maar, een soort bediening zijn, die je hele christen zijn vergezellen. Dus je hebt bijvoorbeeld een gave voor evangelisatie. En die ontwikkel je door hem in te zetten. Als je zeg maar in jaar 1 een evangelistische gave hebt, is het niet heel logisch dat dat in jaar 2 van je afgenomen wordt en dat je dan ineens een apostolische gave hebt. Dus het zijn gaven die min of meer bij je blijven, die je hebt ontvangen, die ontwikkeld moeten worden. Je zou kunnen zeggen, een soort bediening in de gemeente. Iedereen heeft er daar één of meerdere van gekregen. Een geestesgave, dus zelf, is een door de Heilige Geest in ons bewerkte bekwaamheid. De Heilige Geest geeft iets aan ons, waardoor we iets kunnen doen. Niet voor onszelf, maar voor het lichaam. De Bijbel geeft verschillende lijsten van geestelijke gaven. Ik ga straks die lijsten even aan u laten zien. Verschillende lijsten die er zijn. Ik onderscheid daarbij eigenlijk twee soorten gaven. Je hebt gaven die min of meer blijvend zijn, zoals ik dat net zei van die evangelist. En je hebt gaven, vooral wonderbaarlijke gaven, 1 Korinthe 12, die komen en gaan. Denk bijvoorbeeld aan een woord van wijsheid, een woord van kennis. Je kan niet zeggen, ik heb altijd woorden van kennis. Zoals jij die tekst net noemde, dat geeft de geest wanneer hij wil en aan wie hij wil. Dus je hebt gaven die meer blijvend zijn en gaven die komen en gaan, om het zo te zeggen. Vooral wonderbaarlijke gaven. Petrus geeft een heel eenvoudig lijstje, daar ga ik de avond mee eindigen. In Romeinen 12 geeft Paulus ook een lijst van geestelijke gaven. De bekendste is denk ik 1 Korinthe 12, daar gaat het vooral om wonderbaarlijke gaven, met een wonderbaarlijk karakter, genezing, talen, profetie en meer van dat soort dingen. En Efeze 4 geeft denk ik vooral toerustingsgaven, die heb ik net met u besproken, die vijfvoudige bediening. Sommigen noemen dat ook leiderschapsgaven. Die zien eigenlijk die vijf woorden uit Efeze 4, ik begrijp dat ik snel ga, maar ik hoop dat u me probeert te volgen, die vijf gaven als een soort kern. Evangelisten, profeten, herders, leraars en apostelen als een soort kern in de gemeente waaromheen andere gaven functioneren. Doel is dat iedere christen leert om zijn gaven te ontdekken. Als u werkwoorden noteert, ontdekken, te ontwikkelen, 2, en 3, ter beschikking te stellen aan het lichaam van Christus. als ik op de Bijbelschool, de fulltime Bijbelschool, hier les over geef, dan doen we dat vaak 3 of 4 dagen. En dan is het echt het doel is dat ik in het kort neerzet wat zegt de Bijbel over geestelijke gaven, wat ik nu geprobeerd heb te doen. Hoe kunnen we die ontdekken of herkennen? Wat is de manier om ze te ontwikkelen? En hoe ga je ze ter beschikking stellen? Want ze zijn niet voor jezelf, ze zijn voor het lichaam. In het Grieks gebruikt Paulus 5 woorden. Ik ga je snel doorheen. 5 woorden voor geestelijke gaven. Het bekendste woord is charismaton. Hier. In 1 Korinthe 12 gebruikt hij ze allemaal. Zie je dat? Vers 7, vers 6, vers 5, vers 4, vers 1. Gebruikt hij voor het woord geestesgaven 5 verschillende woorden. Dat is apart. In het Nederlands allemaal vertaald met gaven of geestesgaven. Bekendste woord charismaton. Wij hebben een groepering christenen daar zelfs naar genoemd. We noemen ze charismatische christenen. Grieks woord. Sommige mensen die daar wat bang voor zijn, die zeggen, ja, dat is charismatisch. Charismatisch is een Bijbels woord. Bekendste woord. En al deze 5 woorden, die maken iets duidelijk. Het eerste woord, pneumaticon, daar zit het woord pneuma in, dat is het woord geest, benadrukt dat het een geestelijk karakter is. Met andere woorden, die gaven zijn je door de geest gegeven. Misschien herinnert u zich de vorige keer dat ik al zei, iemand die een docent is, kan zich in de gemeente niet zomaar leraar noemen. Iemand die directeur is van een bedrijf, kan niet zeggen, ik heb leiderschapsgaven in de gemeente. Waarom? Directeur zijn, docent zijn, dat zijn talenten, natuurlijke talenten, die ook niet-christenen hebben. Soms kunnen die juist heel getalenteerd zijn. Maar de Bijbel spreekt niet zozeer over talenten. Een talent in de Bijbel is een geldstuk. De Bijbel spreekt over geestesgaven die iemand krijgt bij zijn wedergeboorte. Als een soort potentie, een gave, een cadeau, die we kunnen herkennen, moeten herkennen, moeten ontwikkelen, nog een keer, en ter beschikking stellen. Heel vaak zie je wel dat een talent en een geestesgave samen gaan. Maar het is te snel om te zeggen, jij bent leraar in het dagelijks leven, jij kan ook wel leraar, ook wel onderwijs in de gemeente. Het is een geestelijk cadeau. Het komt via de Heilige Geest naar je toe. Het tweede, charismaton, dat benadrukt, charis betekent genade, dat je het echt als een cadeau krijgt. Dat zei ik net al. Het is een geschenk. Charismata betekent cadeau, genade cadeau. Vers 5 gebruikt het woord diaconion. Daar zit het woord diaken in. Dat betekent, met een gave is het de bedoeling dat je de ander dient. Gave is niet bedoeld om te showen, maar om te dienen. Dienen. Diaconion, zegt Paulus. Vers 6 gebruikt hij het woord energematon. Daar zit natuurlijk het woord energie in. En benadrukt dat er kracht zit in de gave die via Gods geest uitgeoefend wordt. Er komt energie vrij. Gods energie wordt zichtbaar in het feit als iemand zijn gave gebruikt. Bijvoorbeeld iemand die... Ik heb een broeder, wij gaan met de vuilschoolstudent het veel evangeliseren. En een goede vriend van mij, die heet Wim, die heeft echt de gave van evangelisatie. Hij is niet geforceerd, maar echt een gave van evangelisatie. En hij kan daar ook anderen mee toerusten. Ik geloof echt dat hij, Gisteren 4 verstaal, een toerustingsgave heeft voor evangelisatie. En wat gebeurt er? En dat gebeurt daar bijna letterlijk. Als hij de studenten meeneemt. Vorige week gingen we een dag naar Amsterdam evangeliseren. Hij neemt de studenten onder zijn hoede. Zegt wat over het evangelie. Zegt wat over de noodzaak van het evangelie. Over de heerlijkheid om het evangelie met mensen te delen. En er komt echt energie vrij. Mensen worden gewoon enthousiast, snap je? Ze worden echt enthousiast. Mensen willen naar hem luisteren en dan willen ze laten toerusten. Dat kan je ook hebben met een prediker, die wat meer een leraar is. Dat je zegt van, als hij spreekt, dan het komt in beweging. Er komt energie vrij. En het laatste, phanerosis, moeilijk woord, benadrukt, Het betekent eigenlijk zichtbaarheid. Benadrukt dat de geest ook zichtbaar werkt. Zichtbaar werkt. Er gebeurt echt wat. Bovennatuurlijk. Het is geestelijk, het is op basis van genade, het is om te dienen, er komt energie vrij en het wordt zichtbaar. Dat zijn, dit is even vanuit het Grieks. En dit is magnifiek, broeders en zusters. God heeft niet gezegd, ik heb jullie gered en nu ga de gemeente maar bouwen. Doe je best. Doe je best. Zet je krachten in, bouw de gemeente. Nee, God heeft gezegd, ik rijk jullie een kist met gereedschap aan. En dat is eigenlijk een tool, een instrument om de gemeente te bouwen. En die instrumenten, die komen uit de hemel. Die heeft weer Jezus verdiend en heeft hij met de Heilige Geest uitgestort in het lichaam van Christus. Verscheiden, we hebben verschillende gaven. En ik vind het heerlijk hè, dat we weten, het is geestelijk, het is genade, het is om te dienen. Het geeft energie en het wordt ook echt zichtbaar in de gemeente. Als het functioneert. Ik word er blij van. Ik heb net gezegd, een geestelijke gave verschilt van een natuurlijke bekwaamheid. Ga ik niet meer toelichten. Ik moet wel zeggen, een geestelijke gave kan wel aansluiten bij een natuurlijke bekwaamheid. Kan wel. Nou, docent, leraar, directeur, leider. Net genoemd. Je moet het niet te ver uit elkaar trekken. Bijvoorbeeld, jij bent docent. Oh nee, dan zal je in de gemeente wel geen leraar worden. Want de Heilige Geest doet het altijd op zijn kop. Ja, dat kan je niet zeggen. Maar het is ook te snel om te zeggen, je wordt het dan wel. Ik was, voordat ik tot bekering kwam, was ik leraar. En ik kan nu ook zeggen dat God mij vaak inzet in het lichaam van Christus om onderwijs te geven. Maar het heeft wel jaren geduurd. Het is ook een proces. Ik denk trouwens dat als je een gave van God hebt gekregen, je krijgt hem in de notendop. Dat betekent, je moet hem ook ontwikkelen. Paulus zegt tegen Timotheus, je moet hem aanwakkeren. Je moet hem niet veronachtzamen in Timotheus 4, maar je moet hem aanwakkeren. Dus stel dat je een talent hebt voor voetbal. Even een talent, hè? Natuurlijk talent. Een talent voor voetbal. Zullen er vast onder ons zijn. Niemand kan zeggen, toen ik eenmaal kon lopen, toen kon ik me aanmelden bij Barcelona. Je begon bij de amateurs. Je hebt urenlang tegen een bal getrapt. Misschien tot vervelens van anderen toe. Je hebt heel veel voetbal gekeken. Je hebt veel FIFA gespeeld. Je bent bij de amateurs begonnen. En je bent op een gegeven moment, en zo ben je doorgestroomd. Misschien had jij een bijzonder talent en werd je gescout door Ajax. Maar niemand is daar gekomen zonder te oefenen. Zo is het met geestelijke gaven ook. Het is een zaak van ontwikkelen. Trainen. Toerusten. Echt belangrijk. Daarom is het in de gemeente is dat ook belangrijk dat dat gebeurt. Over deze dia zeg ik één ding. Er was dus in de gemeente, laat ik het aan de hand van een voorbeeld doen. Er was dus in de gemeente een gemeentedag ergens. En er moest een hele grote afwas gedaan worden. Een gigantische afwas. En er kwam iemand die zei van de profeet, die zegt, we zoeken eigenlijk 10 mensen die even kunnen helpen op de afwassen. Zou jij even willen helpen, Hans? En Hans zei, ik heb niet de gave van dienstbaarheid. Sorry. Ik heb niet de gave van dienstbaarheid. Broeders en zusters, we hebben het op ons hart om een zustergemeente in Roemenië die een nieuw gebouw wil kopen, of die weet ik veel wat. We hebben echt het op ons hart om hen een mooi geschenk te geven. Een mooi bedrag te geven. Daarmee kunnen we ze zegenen. En dat willen we met elkaar doen. Sorry, ik heb niet de gave van vrijgevigheid. U voelt wel aan, dat is je verschuiven achter een gave theologie die onbijbels is. De Bijbel geeft gewoon heel veel opdrachten die voor alle christenen gelden. We hebben bijvoorbeeld een algemene opdracht om elkaar lief te hebben. Iedereen is geroepen om discipelen te maken. En hier heb je een hele lijst. We zijn allemaal geroepen om elkaar lief te hebben. We zijn allemaal geroepen om elkaar voor te gaan in eerbetoon. We zijn allemaal geroepen om eensgezind te zijn. Om elkaar te aanvaarden. Elkaar terecht te wijzen. Elkaar te groeten. Elkaar te dienen door de liefde. Elkanders lasten te dragen. Enzovoort. Allemaal zijn we geroepen. Maar een gave, bijvoorbeeld vrijgevigheid, of laat ik bemoedigen noemen. Er zijn ook mensen die een bijzondere gave voor bemoedigen hebben. Romeinen 12 vers 8. De gave van bemoediging. Iedereen is geroepen om te bemoedigen. Maar er zijn mensen die hebben altijd een woord van bemoediging. Hebben jullie die in de gemeente? Er zijn mensen die bemoedigende, in het Grieks is dat het woord parakaleo, bemoedigende woorden kunnen spreken. Die waardering uitspreken. Die dingen zien. Belangrijke gaven. Weet u in de Bijbel een voorbeeld van iemand die een echte bemoediger was? Hij wordt zelfs zo genoemd.
Barnabas.
De zoon van vertroosting. Daar staat een parakaleo. Zoon van bemoediging. Barnabas was een man die bemoedigde. Paulus, de verwoester van de gemeente. Hij was tot geloof gekomen. En de apostelen in Jeruzalem zeiden. Niet die terrorist in ons midden. En Barnabas, door de geest van God geleid. Er staat, Barnabas was vol van de Heilige Geest. Hij had ook geestenschapen. Hij had het op zijn hart en zegt, ik moet die man gaan bezoeken. En hij geeft hem de hand. Dat komt er nog, geen corona. Gaf hem de hand. En hij nam hem mee en hij introduceerde hem bij die andere apostelen. Ik krijg daar, als ik dat zo vertel, krijg ik kippenvel van. Barnabas zag dat. Bemoediging. Je hebt ze in de gemeente echt nodig. Het is smeerolie. Mensen die bemoedigen. We zijn allemaal geroepen om te bemoedigen. Allemaal. Maar er zijn er die hebben een specifieke gave. Specifiek oog. En het is door de geest van God aan je gegeven. Het is een energie. Het wordt zichtbaar. Het is geestelijk van aard. En het is om te dienen. Halleluja. Voordat ik naar de lijsten ga, één waarschuwing. Ik ben heel enthousiast over geestenschapen. Alleen Paulus heeft één waarschuwing geschreven, wat velen beschouwen als het mooiste hoofdstuk uit de Bijbel. 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk van de liefde. Lees je het in de context van de Korinthebrief, dan is het eigenlijk een waarschuwing. Een correctie. Correctie. Want de Korintiërs waren helemaal hoop tot de botel met hun geestenschapen. En Paulus zegt, 1 Korinthe 13 vers 1, al sprak ik de talen van de engelen. Al had ik gaven van een profeet die alles van de toekomst weet. Maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Ik zou een luidende schel zijn. Een luidende schel, dat is zeg maar zo'n pannendeksel en zo. Keihard. Als je kinderen dat doen en die willen je 's morgens wakker maken, dan komen ze achter de pannen zo op de kamer. Dat is gebeurd. Nou, echt zeg, alsjeblieft. Alles maar niet dit. Maar die pannendeksel tegen me. Paulus zegt, daar ben ik. Hij zegt, als ik allerlei geestenschaven uitoefen in de gemeente, ik profeteer, ik spreek in tongen, ik genees, ik bemoedig, ik doe allerlei dingen. Ik heb de liefde niet, zegt hij. Alsjeblieft, zegt hij, stop ermee. Dat was de waarschuwing aan de Korintiërs. En hij zegt, joh, ik wil gewoon dat jullie weten. Gaven zullen ophouden. Als de Heer Jezus komt, zullen de gaven niet meer nodig. Maar de liefde, zegt hij, die zal nooit vergaan. Dus u moet heel goed zien, de gaven kunnen alleen functioneren als het gedaan wordt uit liefde voor de Heer Jezus en uit liefde voor elkaar. Lees de Korintherbrief. Geestelijke gaven kun je dus vergelijken met gereedschap. Ik zei het net al, het is een hemelse gereedschapskist die aan de gemeente gegeven wordt. Zodat de gelovige tot elk goed werk volkomen is toegerust. Als u hier vanavond, zit en je zegt, joh, Leander, je bent daar wel zo enthousiast over die geestenschaven. Straks laat je nog wat van die lijsten zien. Maar ja, een beetje overdreven. Dan zou ik tegen u willen zeggen, denkt u dat u het koninkrijk van God kan bouwen met natuurlijke gaven? Denkt u dat wij het werk van God kunnen doen zonder de gereedschappen van de Heilige Geest? Dat is arrogant. Met alle respect, dat is echt arrogant. God zegt, ik reik je geestelijk materiaal aan. En die heb ik je gegeven om de gemeente op te bouwen. En ze bepalen onze plaats in het lichaam van Christus. Want een hand is geen oor. Ooit heeft iemand vergeleken op de voeten van het lichaam, bepalen waar het lichaam gaat, om het zo te zeggen. Vanuit het hoofd natuurlijk, maar de voeten zetten de richting. Maar iemand heeft gezegd, nou, de voeten zou je kunnen vergelijken met de leiders die de koers bepalen. De handen zou je kunnen kijken als de mensen die dienstbaarheid verlenen, die hun handen uitsteken. De ogen zijn de mensen die de dingen zien. De oren zijn de mensen die bijvoorbeeld het gezonde onderwijs horen. En de mond kan het bijvoorbeeld doorgeven. Nou, de Bijbel werkt het beeld niet zo ver uit. Ik doe dat nu eventjes. Maar zo kun je denken. En ergens heb je dus een plaats. Als je ogen bent, dan ben je niet voeten. Je kan soms meerdere gaven, meerdere rollen in het lichaam hebben. Maar ze bepalen onze plaats in het lichaam van Christus. Er is geen christen die alle gaven heeft. Je hebt soms mensen die begaafd zijn. Je hebt soms ook mensen die dat van zichzelf vinden. Maar er is geen christen die alle gaven. Daar hebben wij elkaar hard nodig. En mogen we onze gaven niet voor onszelf gebruiken. Want die ander heeft onze gaven nodig. En wat de Bijbel ook leert is dat niet alle geestesgaven even belangrijk zijn. Het bekendste voorbeeld is 1 Korinthe 14, waar Paulus twee geestesgaven tegenover elkaar zet. Eigenlijk tegenover elkaar zet. Namelijk, profetie tegenover talen. Hij is niet negatief over talen, maar hij zegt, ik heb liever dat je bezig gaat met profetie. Dat is streven naar dat jullie allemaal profeteren. Welke gaven zijn er en welke gaven heb ik? Daarmee rond ik af. Welke gaven zijn er? En welke gaven heb ik? Als u denkt aan geestelijke gaven, ik heb er vanavond al wat genoemd, welke gaven komen dan als eerste in je op? Wijsheid. Ik heb er net al een paar telkens in mijn voorbeelden gebruikt. De Bijbel noemt er iets van 30. Dus ik hoop dat we verder komen dan alleen wijsheid. Welke zijn er nog meer?
Geloof.
Wat zei u? Dienstbaarheid. Vaak als je deze vraag stelt, dan hoor je natuurlijk de meest opvallende gaven. Bijvoorbeeld gaven van genezingen, gaven van krachten, gaven van talen, gaven van profetie. De meeste voorkomen, waar de Bijbel ook over spreekt. Peters maakt een categorie en hij zegt, en daar zou ik graag even heen willen, dat we even naar 1 Petrus 4 bladeren. En Petrus maakt een categorie. En misschien wil iemand 1 Petrus 4 vers 10 en 11 lezen. Dit zijn hele mooie versen over geestesgaven. Kan iemand hem even voorlezen?
Zal ik die wel lezen?
Ja.
Dient elkander. En ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. De goede rentmeesters over de vele rijk genade God. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend. Omdat in alles God verheerlijk wordt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Amen. Petrus was een man die geen lijsten van gaven gaf. Dat deed Paulus. Petrus zegt, laat ik het kort zeggen. Vers 11. Kijk in vers 11. Hij zegt, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Hij zegt, je hebt eigenlijk twee groepen, zegt hij. Je hebt mensen die spreken, je hebt mensen die dienen. Mensen die spreken, de spraakgaven en de dienstbaarheidsgaven. En hij zegt in dit vers, hele mooie dingen. Ik zei net al, ik eindig vanavond met dit vers. Dus u kan hem voor u hebben. Ik lees dit zo meteen nog een keer als een soort samenvatting van deze avond. Twee soorten gaven. Paulus geeft meer rijtjes. Paulus heeft ze uitgewerkt. Je vindt in het eerste gedeelte van 1 Korinthe 12, vind je deze. Het zijn eigenlijk vooral de wonderbaarlijke gaven. Wijsheid, woord van kennis, geloof, genezingen, krachten, profetie, onderscheiding van geesten, talen en uitleg van talen. Verderop in 1 Korinthe 12... keert hij wat naar de bedieningen, naar de toerustingsgaven, apostelen, profeten, leraars. En dan noemt hij weer, herhaalt hij wat van hier, krachten, genezingen. En noemt de nieuwe hulpverlening, bestuurlijke gaven, opnieuw talen en uitleggers van talen. Dus er zit wat overlap met zijn eerdere lijstje aan het hoofdstuk. Dat is omdat hij zich hier een aantal vragen stelt in dit gedeelte. Zijn zij allen leraars? Spreken zij allen in talen? Antwoord, nee, 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 nee. Nou, daar maakt hij zijn punt dat niet iedereen alle gaven heeft. Daarmee is mijn inziens tussen twee haakjes. De gedachte die onder Pinksterchristenen veel leeft, is dat iedereen die gedoopt is met de Heilige Geest in talen moet spreken, eenvoudig ontmanteld. Want Paulus zegt zo, spreken zij allen in talen? Nee. Zijn ze alle leraars? Nee. We hebben niet allemaal alle gaven. In Romeinen 12 geeft Paulus een andere lijst. En die kun je vooral onderscheiden als dienstbaarheid gaven, ontfermen, leiding geven, bemoedigen, dienstbetoon. En hier noemt hij weer profetie en onderwijs. Efeze 4 heb je in het lijstje waar we eerder al over spraken. En dat zijn echt die personen die toerustingsgaven, apostelen, die hij hier ook noemt, profeten, noemt hij hier ook, leraars, noemt hij hier, herders, die noemde hij niet eerder, en evangelisten. Dit zijn de gaven die hier genoemd worden. Sommige dus meerdere keren het Nieuwe Testament. Allemaal gaven van de Heilige Geest. Wat ik nu oversla, en ik zei dat aan het begin, en ik zou u dat echt willen aanraden, als u voor uzelf nu meer studie wil maken, is, hier volgen allemaal dia's die elke gave beschrijven. Bijvoorbeeld hier die van apostel. Wat kun je daaronder verstaan? En dan is een definitie, een voorbeeld en het gebruik. En zo zou door kunnen gaan. Profeten, evangelisten, herder, leraren. En allemaal lijsten eigenlijk van bijvoorbeeld wat betekent profetie. Wat is onderscheid van geest? Wat zijn talen? Dan nog iets meer over talen. Uitleg van talen. Hulpverlening. Zo gaat dat door. Ik wil u dat graag ter beschikking stellen. Ik kan er natuurlijk vanavond niet allemaal over spreken. Mogelijk hebt u daar wel vragen over. Maar telkens met buitenteksten onderbouwd. Een uitleg en ook gewoon hoe zie je dat dat kan functioneren in de gemeente. Met dank aan die broeder die ik net eerder noemde. Die dit allemaal heeft uitgewerkt. Ik vind het heel interessant. Tot slot. De praktische uitwerking in je leven. Hoe weet ik nu mijn gaven? U zegt, ik heb net die lijst gezien van 31 die we net hadden. Maar wat heeft God mij gegeven? Bestudeer de gaven in het woord van God. Nou, dat doen we vanavond. Als je je hier nooit mee bezig hebt gehouden, is de kans niet heel groot dat je vanavond zegt, helder. Dat zal waarschijnlijk meer groei, advies, maar ook meer studievragen. Tweede is, inventariseer hoe God jou in het verleden heeft gebruikt. Waar heb je gemerkt dat God jou inzette? Waar hebben anderen jou voor gevraagd? En waar heb jij in de gemeente, in het lichaam van Christus, gediend? Drie, ga te raden bij je eigen verlangens. Vaak is het zo dat als je een gave hebt, dat het ook correspondeert met je verlangen. Bid, Bid concreet voor inzichten en gelegenheden om je gaven te ontdekken. Een schip wat in de haven stil ligt, kan niet bijgestuurd worden. Dat gaat niet ontdekken hoe goed het vaart in de storm of hoe goed het vaart bij een bepaalde stroming. Een schip wat de haven verlaat en in beweging komt, dat gaat dingen ontdekken. Dat gaat dingen doen. Ik ben begonnen toen ik net christen was, ben ik begonnen met kinderwerk op zondagmiddag op een camping in Zeeland. Mijn vrouw die heeft een gave voor kinderwerk en ik ging mee, want ik dacht, ja, laat ik het doen, we hadden nog geen kinderen. En ik ging mee en ik ging knutselen en allerlei dingen doen. Ik kwam er na 2 seizoenen achter dat het niet helemaal mijn gaan. Als ik op de bank was blijven zitten, dan wist ik het waarschijnlijk nu nog niet. Wat ik heel belangrijk vind, wees algemeen beschikbaar in de gemeente. Dienstbaar en trouw. Kom in beweging en wees beschikbaar. Dat geldt op bidstond. Hoe ga je ontdekken of God jou wil gebruiken om profetische woorden te spreken? Kom in beweging. Ga met de gemeente meebidden. Doe iets, zou ik willen zeggen. Daar gaat God je gebruiken. Je kan, ik ben daar niet zo fan van, maar je kan eventueel een gaventest gebruiken om je inzicht te geven. Maar, oké. Bijvoorbeeld zoiets. Die vind je op, hier heb ik c3arnhem.nl, kerken.com. Hoe ga je je gaven nog meer herkennen? Vraag anderen om je heen waar je goed in bent. Vraag het aan de mensen die je goed kennen. Broeder, zuster, waar denk je dat ik dienstbaar kan zijn in de gemeente? Waar denk je dat God mij gebruikt? Ga eventueel een mentorrelatie aan met iemand die jou kan begeleiden, kan discipelen. Ga na welke taken leiders je in je leven, waar ze jou graag voor inzetten. Doorloop eventueel een stage in je gemeente. Of, ga dingen proberen. Wees open en ontwikkel een bewustzijn van Gods geest in elke situatie. Hier bedoel ik ook mee gebed. Het is toegestaan, misschien is dat mooi om dat straks ook te doen met elkaar, om echt te bidden dat Gods geest ons helpt, zodat de gaven van de geest in ons leven functioneren. Ik bid soms als ik naar een gesprek ga, ik weet het wel, spreek over woorden van kennis of woorden van wijsheid. Woorden van kennis betekent dat Gods geest je iets laat zien over die ander. Je hebt dat nodig in het pastoraat. En ik bedoel dit niet hocus pocus. Ik bedoel dit vanuit de Heilige Geest. Soms, ik kan daar denk ik wel voorbeelden van geven. Soms dat je met iemand in gesprek bent en dat ik ergens heen reed met mijn auto en zeg: Heere, hier gaat in dit gesprek geen verandering komen. Tenzij de Heilige Geest duidelijk richting en visie geeft in het gesprek. U moet een doorbraak geven bij die ander, bij mij. Heer, ik wil me echt beschikbaar stellen. En dan kan de Heilige Geest je woorden van kennis geven. Dat je bijvoorbeeld ineens denkt, hé, ik zou dit eens aan hem moeten vragen. Bijvoorbeeld dat je juist de vraag stelt die bij de ander het pijnpunt blootlegt. En dat het ineens duidelijk werd. Gisteravond hadden wij een samenkomst in de gemeente. In ons kapel in Hebron. Het ging over de grote opdracht en er zaten 4, 5 jongens die waren gekomen. Jonge mannen, prachtige kerels. En de boodschap, het thema van de boodschap was go. Go and make disciples, go. En er zaten 5 jongens en ze zaten achteraf nog wat te drinken. En ik ging naar ze toe. Ik zei, mannen, hoe hebben jullie het ervaren? En er kwam 1 jongen naar me toe en hij zei, ja, hij heeft me echt overdreven. Zegt hij. Zei, alsof iedereen zijn baan moet zeggen en het zendingsveld op moet gaan. Zegt hij. Dat vind ik gewoon overgeestelijk. Nee, hij was zichtbaar geïrriteerd. Ze heeft het zo overdreven, zo'n boodschap, focus op missie. Dus toen dacht ik, ja, hoe komt het nou dat hij zo geraakt is, zo negatief geraakt is? En het was ineens in mijn hart en ik vroeg aan hem, mag ik eens aan je vragen? Ken je de Heer Jezus als je persoonlijke redder, weet je dat je zonde vergeven zijn? En hij kijkt me aan en zei, nee, dat weet ik niet. Geen zekerheid van vreemde was. Ik zeg, dan snap ik dat je deze boodschap een beetje too much vindt. En eigenlijk ontdooi je weer helemaal. Ik zei, misschien moeten we eens praten. Nou, toen hield hij een beetje de boot af. Misschien is dit niet het beste voorbeeld, maar het is in ieder geval een recent voorbeeld. Dat God je soms een gedachte kan geven of een vraag kan geven die je echt nodig hebt. Bid daarvoor. Bid dat de Heilige Geest je op het juiste moment in staat stelt. Dat je zegt, Heere, ik wil die gereedschapskist die u geeft, die wil ik gebruiken, die neem ik mee. De straat op, de pastorale gesprekken in, de gemeentevergadering in. Die neem ik mee. En Heer, ik bid echt dat uw Heilige Geest me op het juiste moment die hamer of die schuiptok in de handen geeft. Zodat ik kan doen wat alleen uw geest kan doen. En ik erken nederig dat mijn spreken en mijn inzicht en mijn verstand onvoldoende is. Er is geesteskracht nodig. En daar mag u echt om bidden. Van Paulus staat dat hij bij Timotheus, dat de geestesgaven onder handoplegging aan hem zijn toevertrouwd. En hij zegt tegen Timotheus, je moet ze aanwakkeren. En niet veronachtzamen. Begin met het uitoefenen van je gaven op kleine schaal. Zie elke gelegenheid tot het uitoefenen van je gaven als een groeimoment. Observeer en leer van anderen die dezelfde gaven verder ontwikkeld hebben. Begraaf je gaven niet, maar investeer het voor Gods koninkrijk als iemand die rekenschap zal afleggen. En gebruik je gaven niet om je eigen geestelijkheid te meten. Als ik denk, bijvoorbeeld met het voorbeeld van gisteren met die jonge man. Als ik denk, ik ben dus een hele geestelijke man, want ik stelde de juiste vraag. Dat is nou precies de verkeerde conclusie. Want mogelijk heeft God mij alleen die gedachte gegeven, uit liefde voor die verloren man. Jongen, en zegt het helemaal niks over waar ik ben. Misschien leef ik wel een onmin met mijn vrouw. Er zijn voorbeelden in de Bijbel waar geestelijke gaven functioneren. Denk aan Simson. Denk aan Saul. Oud-testamentisch. Ze waren op een verkeerde plek. Ze waren bij God vandaan. Ze hadden zonde in hun leven. En toch gebruikte God hen. Weet je waarom? Uit liefde voor het volk. Dus wij moeten niet ons verschuilen achter onze geestesgaven. Gebruik je gaven niet om te pronken of jezelf in hoogmoed te verheffen. Wat moeten we dan doen? Wat moeten we dan doen met de geestesgaven die God ons gegeven heeft? Heel eenvoudig. Laat ieder lichaamsdeel de ander dienen. Die gave heb je niet voor jezelf. Er is één gave in het Nieuwe Testament die bedoeld is voor jezelf. 1 Korinthe 14 zegt dat het bidden in een andere taal, Paulus zegt, wie spreekt of wie bidt in een andere taal, die bouwt zichzelf op. Dat is de enige gave. Ik geloof dat het daar gaat om het spreken in een niet bestaande taal, die tongentaal, hoe je dat ook wil duiden, die bedoeld is om jezelf op te bouwen. Maar alle andere gaven in het Nieuwe Testament, en Paulus zegt het ook, ga liever profiteren, want daarmee bouw je de anderen op. Alle andere gaven zijn bedoeld, als iemand iets doet, laat hij de ander dienen. Met de genadegaven, zoals hij die ontvangen heeft. Ieder van u heeft een gave ontvangen. Als je opnieuw geboren bent, heb je gave. En de bedoeling is dat je die inzet om de ander te dienen. Als goede beheerders, als een goede rentmeester van de veelsoortige genade van God. Het is veelsoortig. En jij bent een goed rentmeester over dat wat jij gekregen hebt. Als iemand spreekt, er zullen hier mensen zijn die vooral spraakgaven hebben. Als iemand spreekt. Dan als iemand die de woorden van God spreekt. Heere God, help mij om uw woord te spreken. Ik reed hier vanavond naartoe en ik besefte, Heere, ik kan hier 2 uur over spreken. Maar als ik niet uw woorden spreek, dan is het gewoon leeg. Hier staat, spreek de orakels van God. Dat betekent, zorg dat je het mondstuk van God bent. Dat is indrukwekkend. Echt indrukwekkend. Ga je wel zondag zo naar de samenkomst? Heer, als ik spreek met mensen, op het podium, of tijdens het gebed, of straks bij de koffie. Als ik spreek, Heer, laten het de woorden van God zijn. Ik wil in verbinding staan met de Heilige Geest. En als iemand dient, en zullen er onder ons zijn die zeggen, ik ben toch meer van dienen. Minder van spreken, meer van dienen. Mijn vrouw en ik zijn heel makkelijk in te delen. Ik ben meer van spreken, zij is veel meer van dienen. Spreken kun je in eigen kracht. Gevaarlijk. God heeft me daar vaak bij bepaald, om even persoonlijk te zijn. Dat ik daar echt voor moet oppassen. Maar dienen kun je ook in eigen kracht. Dat ziet er nederiger uit. Maar je kunt het ook in eigen kracht. Als jij denkt dat bezoekwerk in de gemeente, maar even 4, 5 mensen even langs gaan, doe ik even erbij. Dan besef je niet waar het werkelijk op aankomt. Niet alleen de voorganger of de oudste heeft genade van God nodig. De geest van God. Ook jij hebt de geest van God nodig. Ook al kook je soep voor je buurvrouw. Als iemand dient, dan uit de kracht die God schenkt. Zodat, dit is het laatste zinnetje wat ik zeg, God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. De kracht, de geesteskracht, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Amen.
We ronden de avond af door met elkaar te bidden. Ik heb vanavond heel veel gezegd. Dat wist ik al toen ik hierheen kwam. Maar ik hoop toch dat het u wat helpt om wat zicht te krijgen. En dat ook het materiaal wat ik toestuur, je wellicht nog wat helpt in specifiekere vragen over geestesgaven. Als je nog zit met een vraag, voel vrij om straks even te blijven om die persoonlijk aan mij te stellen. Voor nu lijkt het me mooi om te bidden. Misschien zijn er een aantal die ons voor willen gaan, wil uitspreken en dan zal ik afsluiten.
Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen, Heer. Opnieuw voor deze avond. Heer, dat u op zo'n duidelijke wijze tot ons gesproken hebt. Heer, ik wil u zo bidden, Vader, dat wij samen als broeders en zusters, Heer, ook daar, op die wijze mee omgaan, dat we kunnen zeggen, niet onze broeder heeft gesproken, maar de Heer heeft gesproken. Want Heer, het gaat om u. Het gaat om Jezus, de Heer van de gemeente. En Heer, wat genade is dat u ons geeft vanavond. Heer, om met alle vrijheid, Heer, zo uw woord te mogen horen. Naar bovenal, Heer, dat het een diepe inwerking ook in ons hart en ons leven mag hebben. Heer, ik wil u prijzen, Heer, dat het genade is, Heer, dat we zo vanavond ook weer uw woord mochten horen en beluisteren. En Heer, u wilt het woord, Heer, wat we gehoord hebben, Heer, u wilt het brengen tot diep in ons hart. Zodat ons hart, Heer, u zal antwoorden. Heer, ik ben dankbaar, Vader, ook onze broeder, Heer, dat u ook hem opnieuw hier gebracht hebt. En Heer, we willen niet onze broeder zien, maar we willen zien, Heer, dat de Heilige Geest ook door ons gesproken heeft. Zegen ons, Heer. Bemoedig ons, Heer. Versterk ons, Heer. En dat we, Heer, ook vanuit deze studie, geen winst mogen doen op ons persoonlijk geestelijk leven. Amen.
Liefdevolle Hemelse Vader, ik wil u danken voor de genade die u elke keer weer geeft. Genade op genade. Dat we, als we zo horen en lezen in uw woord en geleid worden door uw geest, dat we een enorm uitzicht mogen hebben op de volle wasdom van Christus. Dat we hem mogen zien. En dat we ook hem mogen zien in elkaar en door elkaar heen. Dat u ons zo meeneemt door uw geest om onze ogen te openen en ons verstand te leiden. Omdat we werkelijk weten waar het op aankomt. O Vader, ik dank u dat u ons daarmee begiftigt ook. Dat die volle genade in de Heer Jezus Christus door uw geest ook wordt uitgewerkt. In een ieder. Heer, u slaat niemand over. Maar ieder is daarbij betrokken. En ik dank u, o Vader, dat we zo ook elkaar mogen bemoedigen en meenemen in die liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat. Want het is uw liefde die u hebt uitgestort en die, waarmee u ons gevuld hebt, onze harten gevuld hebt. De volheid van hem. O Vader, ik dank u voor de aansporing, voor de bemoediging. En bovenal ook voor het eten daarin. Dat we mogen kauwen en herkauwen. Elke keer het woord weer. Opdat u kunt doen wat u op uw hart hebt. Tot verheerlijking van uw naam. Vader, ik dank u dat we zo mogen uitzien. En zo mogen ons mogen scharen onder uw werk. In Jezus' naam. Amen.
Heer, wilt u ons ook ontvankelijk maken, Heer, voor uw stem. Heer, dat wij mogen ontdekken in ons eigen leven. Heer, wat voor gave u voor ons hebt. En Heer, niet om er zelf beter van te worden, maar om uw gemeente mee te dienen. De Heilige toe te rusten. Heer, en wilt u dus daar dingen in laten zien. Of gelegenheden geven, Heer, wanneer we dat kunnen beproeven. En wilt u geven, Heer, als we dat ook in anderen zien. Heer, dat we dan delen met elkaar. Heer, dat u verheerlijk wordt. In Jezus' naam. Amen.
Heer, ik dank u, Vader, in de hemel, voor een woord zoals die naar ons toe gekomen is. Ik dank u dat door de kracht van uw geest, u wilt ons vaak. We hebben uw woorden gehoord, Heer. En u wil ons ook daarmee zegenen. Ons opnieuw vervullen met uw geest. Zodat onze harten zal spreken. Onze ogen openmaken, onze oren openmaken. Dat we mogen weer zien de leiding die u aan ons wil geven. Om u in elkaar te mogen gaan ontdekken. En dit is wat deze broeder of deze zuster van de Heer ontvangen heeft. Ja. En dat gave kan gebruikt worden binnen de gemeente. Ja. Dat we elkaar mogen aanvoeren, aansporen, helpen om de gave die we in ieder van ons gegeven hebben, dat die toen mag over groeien, ja. Ontwikkelen tot lof en eer van de Heer. Ja. Een goed liefdevol en genadig dat u zo tot ons gesproken heeft. Omdat u van ons houdt. U houdt van uw huis, van uw huisgemeente. En u wil mooie dingen uit ons midden laten groeien. Waarin u welgevallig in kunt zijn. Prijs uw grote naam. Jezus.
Heer, ik geloof weer dat u ook echt verlangens hebt, Heer, dat ook deze gemeente en elke broeder en zuster die echt op de plek zou komen te staan, Heer, waar u het hem op haar hebt bedoeld.
Ja.
Heer, dat u echt het verlangen hebt, Heer, dat iedereen op zoek zal gaan naar de gaven die u hem op haar heeft toevertrouwd. En hier, zoals we hebben gehoord vanavond, gaat het niet om hoe ver we daar, of dat we ineens tot het maximum niveau zijn bereikt, Heer, maar moeten we daar aan de slag gaan en daar ontwikkelen en daarin gaan groeien. En het van u ook gaan verwachten, Heer, dat u daarin ons ook wilt helpen, wilt oprichten en wilt sterk maken. Mm-hmm. Heer, ik wil u bidden, Heer, dat u zo ja, met ieder van ons persoonlijk echt aan de slag wilt gaan, wilt stimuleren, Heer, om ons hart ervoor te openen. Heer, dat u geest die u hebt gegeven als belofte, Heer, die geest die is zo verscheiden bezig in ons midden. Mm-hmm. En Heer, dat is zoiets geweldigs, Heer, dat u zo de eenheid bewaakt en dat u dat allemaal doet tot verheerlijking van u zelf. Ik wil u bidden voor elke broeder en zuster, Heer, dat we allemaal ja, onze harten daarvoor zullen openen. Dat we misschien dingen zullen opruimen die in ons leven niet thuis horen, die erin zijn gekomen. Heer, dat we zo ook reine kanalen van u mogen zijn. En dat we elkaar mogen opbouwen, elkaar mogen versterken en zo u mogen groot maken. Om uw heerlijkheid, Heer Jezus, dat we u als hoofd mogen gaan representeren en mogen gaan zien. Heer, op de buitenwereld inderdaad zal zien, Heer, dat we niet een gemeente zijn van zo'n bijzondere mensen, maar dat we kinderen zijn van de Allerhoogste Heer, die het hoofd is van het lichaam. En Hij moet gezien worden. Heer, wilt u zo uw naam verheerlijken in ons midden. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ja, Heer, dank u wel dat u aan een ieder geeft, Heer. Zoals u zegt in uw woord, Heer, ieder heeft van u wilt ontvangen. Heer, dan mogen we het zo meteen, of soms nog niet beseffen, Heer, nog niet zien wat u gegeven hebt, Heer, wat u hebt aan ieder gegeven. Dank u wel, Heer, dat u niemand overslaat. Niemand te min is, of te klein, of wat dan ook, Heer. Iedereen is bruikbaar in uw dienst. Heer, dat we zo allemaal ingevoegd mogen worden, Heer. Dat het lichaam compleet mag worden. Heer, dat we daar, op onze plek, tot uw eer ons ding mogen doen. Eigenlijk uw ding mogen doen. Heer, dat mogen doen wat u voor ons klaar hebt gelegd. Heer, dan mogen we uitzien naar wat u gaat doen, ook in de gemeente. Zodat het lichaam één geheel wordt. Dank u wel daarvoor, Heer. In Jezus' naam.
Heer, ik bid dat geen enkele gave die u ook hier in de gemeente gegeven hebt, onder het zand zal blijven. Maar dat alles doordat we er goed rentmeester over zijn, doordat we openstaan voor de leiding van uw geest, doordat we in uw woord zijn, doordat we ons beschikbaar stellen, dat iedere gave ingezet mag worden. Zodat echt zal gelden, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Heer, we erkennen nederig vanavond, het is echt alleen uw genade gaan. We hebben geen recht op, het is niet dat wij zo'n goede christenen zijn. Maar het is naast dat u ons gered hebt, ook een cadeau dat u ons geeft om uw medearbeiders te zijn. Wat een geweldige eer om met u te mogen samenwerken en daar ook nog eens gereedschap voor in handen te krijgen. Om de gemeente te bouwen. We eren en prijzen u voor dat geweldig uitgedachte concept. En ik wil zo bidden voor ieder die hier vanavond is, dat uw geest over hem of haar vaardig zal worden. En dat we in de komende tijd op een bijzondere manier zullen gaan zien dat uw geest ons leidt, Heer. Dat we getuigenissen aan elkaar mogen gaan vertellen, dat we gezien hebben dat uw geest ons leidt en gelegenheden geeft om ongelovigen of broeders en zusters te bemoedigen, woorden van God te spreken of te dienen in de kracht die God schenkt. Zodat God verheerlijkt wordt. Heer, ik bid echt dat we daar in de komende tijd heel bewust ogen voor krijgen, oren voor krijgen, sensitiviteit. En dat we iedere morgen mogen beginnen en zeggen, Heer, ik wil een instrument in uw hand zijn. Legt u me de instrumentarium in handen en gebruik me waar u wilt. Vader, we willen bidden dat dat echt mag gebeuren. Zodat we zien dat we een God dienen die op een bovennatuurlijke wijze ons ook inschakelt in zijn plan. We willen echt nederig en verwonderd en vol dankbaarheid zeggen, Heer, uw plan is volmaakt. En ga ermee door in onze levens. En gebruik ons voor de glorie van uw naam. Halleluja. Amen.
Amen.
Ik stel voor dat wij afsluiten met 347. Uit opwekking. Daar staat de frase is, ik geloof in God, de troon.